thema voor dit jaar, heb ik begrepen van jullie, is: vul dit huis met uw glorie. Ja, toch? Vul dit huis met uw glorie. En dan moet ik altijd denken aan twee catechismes. Zijn er mensen hier die catechisatie hebben gehad vroeger? Ja? Ik niet. Ja, ik heb ook nooit op de zondagsschool gezeten, dus het is voor mij altijd anders geweest. Ik heb al die mooie verhalen van Daniel in de leeuwenkuil en Noach en al die mooie verhalen, zeg maar, die heb ik nooit van de zondagsschool ingegoten gekregen, zeg maar. En ik heb ook nooit op catechisatie gezeten. Maar als je dat wel hebt gedaan, dan weet ik dat je misschien wel hierover nagedacht hebt. Ik moet dan denken aan die twee catechismussen die eigenlijk gaan over twee uitgangspunten. De eerste heb je de Engelse catechismus, de Westminster Shorter Catechism noemen we dat. De korte catechismus van Westminster. En die begint zo. What is man's chief end? Wat is het hoofdzakelijke doel van de mens? En dan is het antwoord daarop, hè, want die catechismussen die beginnen allemaal met een vraag. En dan is het antwoord daarop is om te leven voor Gods eer, to live for God's glory and to enjoy him forever. En hem voor altijd te genieten. In Nederland hebben we de Heidelbergse catechismus. Iemand kent die uit zijn hoofd of niet? Dan wil ik graag met je praten hoe je dat gedaan hebt. Ik had vroeger een professor bij Tindel op het seminarium en die vertelde dat hij een professor had gehad die de hele Bijbel uit zijn hoofd kende. Inclusief hoofdstukken en versnummers. Goedemorgen. Meneer Ouweneel ook. Ik weet niet of hij hem helemaal uit zijn hoofd kent. Het zou me niet verbazen. Maar de beste man, die professor van mij, die vertelde dat deze professor die de hele Bijbel uit zijn hoofd kende, als hij de schriftlezing deed, dan zei hij, we lezen het Deuteronomium en dan noemde hij een hoofdstuk en dan begon hij alvast het uit zijn hoofd op te lepelen. Maar die meneer die kreeg een herseninfarct rond zijn 61ste of 62ste en hij raakte alles kwijt. En toen is hij weer opnieuw begonnen met het uit zijn hoofd te leren. En tegen de tijd dat hij op zijn sterfbed lag, kon hij de hele Bijbel uit zijn hoofd. En hij kon niet meer spreken, want hij had opnieuw iets met zijn hersens. Maar als je bij hem kwam zitten en je begon over de Bijbel, of over een Bijbeltekst, dat het enige wat hij nog kon zeggen was de Bijbel. Dan was hij in staat om wat te zeggen. Misschien dat hij zo hard gestudeerd had, zeg maar, dat hij de rest van zijn hersenen niet meer functioneerde. Dat zou kunnen. Maar in ieder geval, hij kende de hele Bijbel uit zijn hoofd. Nou, voor diegenen die de hele catechismus van Heidelberg uit hun hoofd kennen, ontmoet mij straks even. Dan wil ik je vragen hoe je dat gedaan hebt. Want het is een hoop tekst. Maar de vraag van de Heidelbergse catechismus die wij in Nederland hebben, die begint met een ander uitgangspunt. Die begint namelijk niet, wat is het doel van de mens, namelijk te leven voor Gods eer. Nee, die begint met, zeg maar, ongeveer zoiets als dit. Die begint met de ellende van de mens. O mens, waarin ligt uw zaligheid en troost? Dat is een ander uitgangspunt. Dat is namelijk het uitgangspunt van ons mensen. En dan is het zo'n beetje ik ellendig mens, zeg maar. Het begint met de ellende van de mens en de oplossing. Dan is het antwoord is dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder den wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Hij zegt dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Maar ik geloof dat God vandaag zegt, jij bent er niet in de eerste plaats voor mij. Ik ben er niet in de eerste plaats voor jou. Jij bent er in de eerste plaats voor mij. En als jij er voor mij bent, dan zal ik er ook voor jou zijn. Dus de uitdaging is, wil je er zijn voor Gods eer? Dus we willen Gods eer centraal stellen. En dan zou ik de vraag willen stellen, hoe kunnen we dat doen? Nou, dan ga ik vanochtend met je spreken uit Maleachi hoofdstuk 3. Misschien wil je dat opslaan, de laatste profeet uit het Oude Testament, Maleachi. Maleachi begint, Masa Devar Adonai El Yisrael Beyad Maleachi. Zo begint het in het Hebreeuws. De last van het woord van de Heer in de hand van Maleachi aan Israël zo ongeveer. En we weten niet of Maleachi echt bestaan heeft met de naam Maleachi. Maar we weten wel dat hij een boodschapper was. die sprak over de dingen van God rond 430, 434 voor Christus. Nadat het volk weer terug was uit de ballingschap en dingen toch weer opnieuw mis begonnen te gaan, kwam Maleachi daar op het toneel en hij schreef een document of hij sprak een document, dat weten we eigenlijk niet. En hij begon te spreken over hoe het volk terug moest keren naar God. En zijn voornaamste boodschap die hij sprak was aan de priesters. Dan ga ik niet spreken over Maleachi, maar ik wil wel een tekst met jullie aanhalen. En het is vers 8. Het volk zegt, hoe moeten wij dan terugkeren? Vers 7, maar in vers 8 staat, zou een mens God beroven? En dan staat er werkelijk, u berooft mij. Je hoort daar de verontwaardiging van God. En dan zegt u, waarvan beroven wij u dan? Nou, van de tiende en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft. Als volk in zijn geheel, breng al de tiende naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt God. De Heere van de legermachten, Tsevaot. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Tot zover zou ik het willen laten. Misschien dat je denkt, oh jee, kan ik nog weg? Toch niet over de tiende. Vul dit huis met uw glorie. Wat je eigenlijk bedoelt te zeggen is, vul dit huis met mijn geld. Hebben jullie soms geld nodig? Misschien zijn er mensen die dat denken. Als ik deze boodschap wel eens breng hier en daar, dan... Ik heb wel eens laatst gehad dat iemand wegliep uit de zaal, want die dacht werkelijk dat ik zou gaan preken wat die persoon dacht dat ik zou gaan preken. Maar misschien dat de boodschap vanochtend als een verrassing bij je binnen zal komen ten opzichte van wat je misschien al jaren aan boodschap hebt gehoord over de tiende. Ik herinner mij nog dat ik een jong christen was en dat iemand met gezag in mijn leven, in de gemeente waar ik mocht dienen ook, mij aansprak op een bepaald moment toen we een keer een gesprek hadden. En ik was vol passie en enthousiasme en ik wilde alles geven voor Jezus. En deze persoon die had diezelfde passie als ik. En die zei tegen mij, Stef, ik wil je met hierover hebben. Ik zie dat jij je tiende niet betaalt. En ik kan me nog herinneren dat ik daar zat op de stoel in de kamer van deze persoon. En deze persoon had gezag in mijn leven. En dat ik me schaamde. Doordat hij me erop aansprak. Maar ik dacht ook tegelijkertijd, misschien heeft hij wel een profetisch woord. En heeft hij in de geest gezien dat ik financieel niet zoveel geef. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik had ook niet zoveel in die tijd. En schat, wij hadden niet zo heel veel geld in die tijd. Maar ik was wel bereid om te geven. Maar niemand had mij ooit iets onderwezen toen ik een discipel van Jezus werd. Over hoe moet je omgaan met geld in het Koninkrijk van God. En hij was het voor het eerst die mij erop aansprak. Hij zei, jij betaalt je tiende niet. En ik dacht dat hij een woord van God had ontvangen, een inzicht van God. Maar later bleek dat het allemaal net eventjes anders zat. Dat hij iets van de financiën van de gemeente wist. En ik herinner me nog dat moment dat hij mij aansprak, dat ik onder schaamte kwam. Dat mijn hart gevuld werd met angst en met een schuldgevoel. En met, oh jee, ik schiet tekort. Ik ben ergens niet goed genoeg in voor God. En toen begon ik mijn tiende te betalen en niet zo'n klein beetje ook. Want ik werd er heel erg wettisch in. Ik werd er heel erg strikt in. Want de gedachte die wij hadden in die tijd, en misschien wordt die gedachte nog steeds wel gepreekt, is jij kunt, als jij je tiende niet betalen, kun je ook niet door God gezegend worden. God kan jou niet zegenen, tenzij jij eerst je tiende betaalt. Ik moet je eerlijk zeggen, herkenbaar of niet? Voor mij is het veranderd, want God is Vader. En ik eet sowieso van zijn tafel. Of ik hem nou erken of niet, heel de wereld eet van zijn tafel. Zoals Jezus later zou zeggen. God laat zijn zon opgaan over boze en over goede, maar ook over boze. En hij laat het regenen over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. Dus ik zou het willen omdraaien. Jij kunt je tiende niet betalen als God jou niet eerst gezegend heeft. Want daar ben ik dan toch wat gematigd calvinistisch. En als ik nog een keer terug mag komen, dan zal ik dat misschien nog een keer uitleggen. Maar dan zeg ik eigenlijk dit. Dan zeg ik, alle dingen beginnen bij hem en niet bij mij. En ik hoef zijn zegen niet te kopen. Nee, ik heb zijn zegen automatisch sowieso ontvangen in Christus. En sowieso omdat God mij hier heeft gewild. Dus ik wil leven vanuit zijn zegen. Zoals de tekst ook zegt, wij hebben hem lief. Waarom? Omdat hij ons eerst lief heeft gehad. Alles begint bij hem en niet bij ons. Amen. Dat was de preek. Ja. Misschien dat je denkt, Calvinistisch, nee Stef, alsjeblieft zeg, daar moeten we zo gauw mogelijk vanaf. Nee, dat is wat wij van Calvinisme hebben gemaakt. Ik denk dat Johannes Calvijn hele goede principes heeft verkondigd, die wij vandaag de dag nog steeds mogen toe-eigenen aan onszelf. Misschien niet alles, maar ik denk ook wel eens misschien dat Calvijn zich zou omdraaien in zijn graf als hij weet wat we met zijn gedachten goed hebben gedaan. Dat was de tweede preek, amen. Maar hoe zit het nou met die tiende? En ik wil je daarover bevragen. En we hebben het hier van tevoren over gehad. Want ik wil hier vanochtend niet over spreken. Omdat we geld willen zien op de bankrekening van Waardevol Leven. Mocht je weer geld af willen. Ik weet wel één bankrekening. Namelijk toch wel van de Waardevol Leven gemeente. En anders dan wil ik je ook graag ontmoeten. Mocht je miljonair zijn. Nee, een grampje. Maar dat is niet waarom ik hierover wil spreken. Maar ik geloof dat het goed is om de puntjes op de i te zetten. Als het gaat om de tiende betalen. Amen. Goedemorgen. Amen. Hoe zit dat nou met die Bijbelse tiende waar Maleachi over spreekt? Zie, wij lenen het principe van tiende en ook de praktijk van tiende en de gedachtegoed van tiende. God kan je niet zegenen tenzij je tiende betaalt. En als je tiende niet betaalt, dan kom je onder de vloek. Want dat is wat we net gelezen hebben. Waar je mag God niet beroven en hij zal de kaalvreter voor je bestraffen. Dat heb ik net niet gelezen, maar als je tiende gaat betalen, dan zal het goed met je gaan. Maar ik zou je willen bevragen vanochtend, wat weet je nou werkelijk over het tiende principe van het Oude Testament voor je het gaat praktiseren? En vooral ook op anderen gaat leggen in het Nieuwe Testament. En misschien klink ik wat, ik wil niet zeggen rebels, maar ik zou wel de puntjes op de i willen zetten om eens te kijken, wat weet je werkelijk over het betalen van tienden? Dus ik wil een quiz met jullie doen. Is dat een goed idee? En begrijp me nou goed, ik wil niet je het geld uit de zak kloppen. Ik wil ook niet zeggen dat je niets meer moet geven. Want ik geloof dat God ons oproept om gulle gevers te zijn, maar ik wil graag dit principe met je testen. Allereerst, ik heb 10 vragen voor je. 10 vragen. En daar gaan we kort doorheen. Ik wil je een vraag stellen. Dan mag je je hand op steken. De Heer Jezus is de eerste vraag. Zou zijn tiende hebben betaald? Is dat waar of niet waar? Wie zegt waar? Ja? Je weet het niet. Dat is het beste antwoord misschien om te geven. Het is niet waar. De Heer Jezus was namelijk een timmerman van beroep. En op zijn 30ste ongeveer werd hij een leraar, een rabbi. En geen van deze twee beroepen waren aan de tiende plicht onderhevig van het Oude Testament. Ah, wat een bevrijding, hè? Tweede vraag. Petrus, een visser van beroep. Voordat hij een apostel werd, betaalde zijn tiende. Waar of niet waar? Waar? Wie zegt waar? Waar? Ja? Niet waar. Ook de vissers waren niet onderhevig aan het gebod of de wet op de tiende. Maar Maleachi en andere teksten, en ik heb al die teksten voor je, je mag het document hebben. Het heeft al heel veel mensen geholpen, waren aan de tiende plicht onderhevig. Amen. Zie, wie betaalde er tienden in het Oude Testament? Alleen de boeren en de herders. De boeren van de opbrengst van het land, de oogst, en de herders van de eerstelingen van de kudde. Vereer de heren met uw eerstelingen, zegt Spreuken 3. Zij betaalden dus van voedsel en niet van geld. Sterker nog, als je je tiende wilde lossen door geld te betalen, dan was daar een mogelijkheid voor opgenomen in de wet van Mozes. In Leviticus 27 vers 31 kun je daarover lezen. Als je het toch met geld wilde betalen, maar dan moest je 20% boete erbovenop betalen. Dus dan zou het 12% zijn en niet 10%. Met andere woorden, God ontmoedigde het geven van geld. In Deuteronomium 14 lezen we dat iemand wel met geld het kon betalen. Want stel dat je een rijk man was, Stel dat je een enorme oogst had, of je had een enorme hoeveelheid eerstelingen die je zou gaan brengen aan God in de tempel in Jeruzalem, en je moest van een ander deel van Israël komen, dan was je misschien niet in staat om met heel je opbrengst als boer of als herder naar Jeruzalem af te reizen. Dus in Deuteronomium 14 lezen we dan dat God het toestond dat je in de stad waar je vandaan kwam het kon kopen, je dieren kon verkopen, en dat je dat geld dat je daarvoor kreeg, dat je dat naar Jeruzalem kon brengen, maar God wilde het geld niet hebben. Hij wilde dan dat je in Jeruzalem alsnog weer zou kopen wat je in je thuisstad had achtergelaten, en dat je dus alsnog voedsel of schapen weer zou kopen, en dat je die zou aanbieden aan God in Jeruzalem. Dus God ontmoedigde het geven van geld. Er kwam een boete bovenop van zo'n 20% van datgene wat je dan zou hebben gegeven. Volgende vraag. Iedereen in het Oude Testament die zich aan de wet van Mozes hield, betaalde zijn tiende. Waar of niet waar? Als je goed hebt opgelet. Niet waar. Alleen de boeren en de herders betaalden hun tiende. Alle andere mensen waren vrij van de tiendeplicht, omdat ze niet het beroep hadden waardoor ze tiende zouden moeten betalen. Paulus leefde naar de wet van Mozes. Wie denkt dat Paulus zijn tiende betaalde? Nee, Paulus was een tentenmaker en daarna een apostel. En hij beoefende dus niet het beroep uit waarom je je tiende zou moeten betalen. Vierde vraag. Deze is leuk. Ook. Ik vind ze allemaal leuk, maar deze is helemaal leuk. Gelovigen moeten tiende betalen aan de Heer Jezus Christus en de voorraadschuur van de gemeente, zoals Abraham zijn tiende betaalde aan Melchizedek. Genesis 14, waar of niet waar? Het wordt ineens heel stil. Niet waar? Nee, niet waar. Zie, Abraham betaalde maar één keer zijn tiende in de tekst. Het was een eenmalige actie. En het waren niet zijn tiende, nee, het was nadat hij op de koning van Sodom een oorlogsbuit had buitgemaakt. En daarvan betaalde hij later in Genesis 14 10% van die oorlogsbuit van de koning van Sodom aan Melchizedek. Hij betaalde dus niet uit de vermeerdering van zijn eigen vermogen. Hij betaalde van de bezittingen van de koning van Sodom. En daar zit een profetisch beeld in, namelijk dat de rijkdommen van de wereld aan Jezus Christus toebehoren. Zoals God ook zegt, van mij is al het goud. Abraham betaalde maar één keer zijn tiende, en nergens in de tekst wekt het de schijn dat het een patroon was die zijn levensstijl was, zoals wij vandaag doen, zeg maar. Elke maand, nadat je geld binnen is, betaal je als eerste je tiende aan de gemeente. Precies 10%. En ik weet hoe dat werkt, want ik werkte op de boekhouding van de gemeente vroeger. En ik kon precies zien hoeveel mensen verdienden, want de komma ging één plaats naar links. Tot op de cent nauwkeurig. En dan dacht ik altijd, zou het nou van zijn bruto zijn geweest of van zijn netto? En het wonderlijke was altijd, de komma ging nooit één plaats naar rechts, zeg maar. Nou, dat zou 100% zijn, of meer dan dat. Zie, Jezus roept ons op en de Paulus roept ons op en de tekst in de Bijbel roept ons op om gulle gevers te zijn. Maar de vraag is of we daar het tiende principe van Malachi en van de teksten van de Tora daarvoor kunnen lenen. Volgende vraag. De Heer Jezus onderwees nergens aan zijn discipelen dat ze tiende moesten betalen. De Heer Jezus onderwees nergens aan zijn discipelen en ook niet aan ons dat wij onze tiende moeten betalen. Waar of niet waar? Ja, waar? Jezus heeft ons nooit verteld dat wij onze tiende moeten betalen. Dat is ook logisch, want Jezus wist precies wie er in het Oude Testament wel hun tiende betalen. Namelijk alleen de boeren en de herders van de opbrengst van het land en de eerstelingen van de kudde. En nooit met geld. Zie, Jezus geeft twee verklaringen af die gaan over het betalen van tiende. Geen van beide uitspraken geeft ons de suggestie dat wij onze tiende af moeten dragen zoals zij deden in het Oude Testament. De eerste verklaring die ging erover dat de fariseeën, want ze waren allebei aan de fariseeën, dat ze door moesten gaan met hun tiende betalen van voedsel. Het ging er ook over dat de fariseeën het meest gewichtigste van de wet, namelijk de barmhartigheid, hadden verzaakt. En de tweede verklaring over tiende, die gaat over de fariseeën, niet over zijn tiende, maar over zijn eigen gerechtigheid. Dat die fariseeën de prat op ging dat hij zijn tiende betaalde, maar dat hij geen oog had en bewogenheid had voor mensen. Zesde vraag. Er zijn vele voorbeelden van mensen in de Bijbel die hun tiende betalen. Waar of niet waar? Niet waar. In 4000 jaar vastgelegde Bijbelse geschiedenis is er geen enkel voorbeeld van wat wij vandaag als gemeente toepassen in onze praktijk. Er zijn twee eenmalige handelingen van mensen die hun tiende betalen. En dat waren Abraham en dat was Jacob. Maar geen van beiden lijkt het te hebben gedaan als een gewoonte van elke maand. Of in ieder geval iets wat terugkeert. Ik heb nog een vraag voor je. Het Nieuwe Testament onderwijst dat wij tiende moeten betalen aan bedienaren van het evangelie. Zoals het Joodse volk en het Israëlische volk tiende betaalde aan de priesters. Waar of niet waar? Niet waar. Het Nieuwe Testament heeft hier helemaal niks over te zeggen. Het Nieuwe Testament zwijgt. Het is buiten Bijbelse logica die niet is terug te vinden in de Bijbelse tekst. Sterker nog, de Hebreeënbrief maakt ons duidelijk dat er een heel nieuw systeem is gekomen met Jezus die het oude systeem vervangt van de Levieten. Ik zal er zoiets over zeggen. En gelovigen zijn dan ook niet van de orde van Levi, maar we zijn van de orde van Jezus Christus, Juda, die een priester was naar de ordening van Melchizedek. Je zou kunnen zeggen, we zijn van een andere of een hogere orde. Achtste, deze is leuk. Zijn jullie nog bij me of niet? De Bijbel onderwijst dat de standaard voor tienden 10% is. Waar of niet waar? Niet waar. Niet waar? Wie zegt waar? Ja, tienden, dat is logisch hè, 10%. Maar dat is niet waar. Als je je nou toch heel strikt wil houden aan het principe van tienden betalen, dan zou je dat ook echt goed moeten doen en dan moet je voedsel betalen en geen geld, maar dan moet je ook 23% betalen. En geen 10%. De standaard in het Oude Testament was 23%. Er waren drie vormen van tiende. De eerste werd alleen door de agrarische gezinnen betaald. 3 keer per jaar aan de priester in Jeruzalem. En de tweede was eigenlijk een soort tiende die de feesttiende werd genoemd. Die werd verzameld voor de jaarlijkse reis naar Jeruzalem om die te ondersteunen. Dus die waren eigenlijk de feesttiende, omdat die agrarische gezinnen een reis konden maken naar Jeruzalem om het daar aan God aan te bieden. Je zou kunnen zeggen dat was eigenlijk gewoon het geld voor de vakantie van het hele gezin. Gewoon je vakantiegeld zou je kunnen zeggen. En de derde tiende werd elke 3 jaar afgedragen. Dus je zou kunnen zeggen 3% per jaar. En die was bestemd voor de armen of de mensen die andere behoeftes hadden. Geen van deze tienden bestond uit geld, alleen uit voedsel. Er waren wel andere gaven, en dat waren de offergaven, maar het waren niet de tienden. Negende vraag. De rechtvaardige armen hoefden geen tiende af te dragen in het Oude Testament. Waar of niet waar? Wie zegt waar? Amen. Goed opgelet. Alleen de boeren en de herders, de armen, die mochten van de randen van de velden schrapen, mochten ze weghalen. De boeren moesten de randen van de velden open laten liggen met de oogst, zodat de armen daarvan konden leven. En omdat iedereen wordt afgerekend, tiende vraag, op dezelfde standaard, is tiende betalen eerlijk ten opzichte van iedereen. Waar of niet waar? Niet waar. Als je een bijstandsmoeder bent en je hebt €800 per maand te besteden, dan is €80 heel veel geld. Terwijl als je een miljonair bent, dan is 10%, daar merk je niet eens wat van. En de vraag is dan, kost het je ook wat? Ik heb nog een bonusvraag voor je vanochtend. Jezus hief tiende van zijn discipelen, zoals de levieten tiende hieven van het volk. Waar of niet waar? Niet waar. Jezus was uit Juda. Jezus had dus het religieuze recht niet om tiende te heffen van zijn discipelen, omdat hij van een andere priesterlijke orde was. Dus ik zou je een paar conclusies willen geven waarvan ik denk dat die Bijbels zijn. Allereerst, een gebod dat God ons nooit heeft opgelegd, kunnen wij ook niet breken. Dus ik zou willen zeggen, word vrij van de angst dat God je niet kan zegenen als jij je tiende niet betaalt. Ik geloof dat als jij gaat geven, dat God je zal zegenen. Maar het is niet zo dat je Dat je bang hoeft te zijn dat als je je tiende niet betaalt, God jou niet zal kunnen zegenen. Dat is wetticisme. Dat is religieuze angst. Dat is mensen gijzelen in de macht van religieuze angst en van eigen gerechtigheid en van vloek. Dat is precies waar de vloek begint. De angst is de vloek op zich. Begrijp me goed, ik geloof wel in geven. Tweede, hoe moeten we dan de tiende zien van het Oude Testament? Nou, je zou het moeten zien als de tempeltax. Als de religieuze belasting die sowieso al van God was. Wat vaak mensen die dit preken ook zeggen. Die tienden zijn sowieso van God. Want God onderhield daar zijn levieten mee, zijn dienstknechten mee. Die het woord van God predikten en de eer van God verkondigden in het volk. En zorgden dat het volk het verschil zou weten tussen heilig en onheilig. Tussen rein en onrein. En dat God een volk had dat hem zou aanbidden. En in de eer van hem zou wandelen. En zijn eer gewaarborgd zou zijn. Als de levieten een andere baan moesten nemen omdat het volk zijn tiende niet betaalde. En dat was een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de boeren en de herders daartoe op te roepen. Als de levieten een baan erbij moesten nemen, dan kwam het onderwijs van God en het spreken van God in het gedrang. Derde, conclusie die ik zou willen trekken. De tiende wet was een principe die deel was van het oude verbond van Mozes. Het is een belangrijke om te begrijpen, want het Mozaïtische verbond, het verbond dat God met het volk Mozes sloot vanaf Exodus 19, Exodus 20 en daarna waar het volk ja op zei, dat verbond, het was een voorwaardelijk verbond. En dat is misschien goed om daar nog eens over na te denken als gemeente, als jullie daartoe uit mag dagen. Want je had verschillende soorten verbonden in het Oude Testament en ook met het Nieuwe Testament. Je had voorwaardelijke verbonden, je had onvoorwaardelijke verbonden en je had een verbond van gelijkheid. Maar dit was een voorwaardelijk verbond. En dat voorwaardelijke verbond, dat zat zo in elkaar, dat als je wilde krijgen de zegen van de meerdere als je een onderdaan was, dan moest je je ook houden aan de verbondsafspraken en de verbondsverplichtingen die met het verbond kwamen. Dus God sloot daar in Exodus 19 en 20 en daarna met het volk Israël een verbond. En hij zei tegen hen, dit zijn de bepalingen van het verbond. En die legde die vast in wat de Joden de Torah noemen. En hij zei, dit zijn de bepalingen. En dan zei God in Deuteronomium 28 en Leviticus 26, als jullie aan deze bepalingen houden, dan zal de zegen over jullie komen. Maar zo niet, dan komt over jullie de vloek. Dat is hoe een voorwaardelijk verbond werkt. Het komt met rechten en zegeningen en het komt met verplichtingen. Maar het verbond waar wij deel van hebben is niet het Mozaïtisch verbond. Nee, het Mozaïtisch verbond wees vooruit naar het onvoorwaardelijke verbond dat wij hebben met de Zoon Jezus Christus. En we zijn dan ook geen slaven meer, zegt Paulus, van de angst. En we zijn geen slaven en knechten meer van de wet. Nee, we zijn dienstknechten van de gerechtigheid. Maar allereerst zijn we kinderen. Allereerst zijn we zonen. En de zonen zijn vrij. Halleluja. Ja. Ik hoefde bij mijn vader geen kostgeld te betalen. Zeker niet toen ik geboren werd. Misschien toen ik wat ouder werd en een baan kreeg, zei mijn vader, nou, als jij nou ook wat bijdraagt. Maar ik kan me herinneren dat ik gewoon van mijn vaders tafel at. En dan zei ik, pa, ik heb nog even een nieuwe broek nodig. Nou, joch, dan moet je eerst maar even nog een bijdrage leveren aan het huisgezin. Nee, dat zei hij niet. Ik leefde vrij als zoon van de voorzieningen die mijn vader mij gaf. En zo is het bij God precies eender. Misschien als je leeft in die wetticisme van het oude verbond, dat je God alleen nog maar kent als slaaf en als knecht. En dan daagt Jezus je uit om hem te leren kennen als papa, als Abba. Wat Paulus ook zei, we zijn bevrijd van de geest van slavernij om niet langer te vrezen, maar om zonen te zijn. We zijn geboren door de geest van het zoonschap en we roepen Abba, Vader. En bij hem is altijd genoeg. Amen. Dus op straffen van de vloek moest het volk zich houden aan de bepalingen van het verbond. En zo was het in Maleachi 3. En God daagt ze uit, keer terug naar het verbond met mij. Maar God wist dat er 400 jaar later iemand zou komen, hij zelf, Jezus Christus de Zoon, die een nieuw verbond zou brengen dat onvoorwaardelijk is. En daarom zegt Jezus, hij laat zijn zon opgaan over goede en over boze. En hij laat het regen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Vierde conclusie. Geloven wij dan niet in geven? Jawel, maar op grond van andere teksten. Je denkt misschien, oh mooi zeg. Ik kan ontsnappen. Ja, je mag ontsnappen, want je bent vrij. Je bent vrij. Je moet niet, je mag. En het is niet door wet, maar misschien omdat je het wilt. Daar zal ik zo wat over zeggen. Maar wij geloven dat een gevende God gevende mensen voortbrengt. Dat als je geboren bent uit de hemel, als je geboren bent uit de Heilige Geest, dat je niet anders kan dan een gever worden. En misschien kun je niets geven van je geld, omdat je heel weinig hebt, maar kun je wel geven van je tijd. En ik ben er ook zo blij dat toen ik worstelde met dit tiende principe, een van mijn voorgangers tegen mij zegt, ja maar Stef, jij geeft al zoveel van je tijd, zonder dat je daarvoor betaald krijgt. En dat heeft me bevrijd. Ik zal je eerlijk zeggen, ik ben gestopt met mijn tiende te betalen. Ik heb ontdekt dat het tiende principe voor mij niet werkte. Ik stond altijd rood. Hoe kan dat nou? Want God gaat je toch zegenen als jij je tiende gaat betalen? Ja, maar ik gaf uit angst en uit schuld en uit schaamte en niet uit geloof. En op een bepaald moment heb ik tegen de vader gezegd, vader, ik stop ermee. Ik sta altijd rood. Ik ben het niet die mijn tiende betaalt. Ik sta altijd rood. Dat doet de bank. En de bank oogst dan ook de zegen. Namelijk mijn debetrente. Hij zei, pap, zo gaat het niet meer. Ik ben gestopt. Ik zeg, ik geef het terug aan u. Ik wil graag geven. Maar u moet eerst zorgen dat ik dan meer heb, zodat ik ook kan geven. En hij deed het. Ik zal eerlijk zeggen, Agnes en ik geven meer weg dan ooit in ons leven. We hebben gedaan en we geven het met graagte en we geven het in geloof. En ik zeg wel eens, iedereen mag alles hebben. Dat gaat alleen niet, want dan hebben we zelf niks meer. Maar ik wil een gevend mens zijn, maar niet vanuit de wet op de tiende, maar vanuit dat de natuur van God je een gever maakt. En daarom geloof ik zo in het werk van de Heilige Geest. Want zonder de Heilige Geest was het in mijn leven niks geworden. Ik liep als klein jongetje vroeger in huis, in die tijd dat die LP uitkwam van Abba. Money, money, money. Must be funny. En ik liep in ons huis in Heemstede. En ik groeide daarop in een buurt, zeg maar, een beetje status. Heemstede, Aardehout. En ik liep in het huis en ik rende rond als jongetje van 7. En dan riep ik, geld, 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 riep ik altijd. Ik dacht, ja, daar kan je alles mee kopen. Maar ik heb er nooit zoveel van gehad, moet ik eerlijk zeggen. En ik zou willen zeggen, als je er wel veel van hebt, geef het weg. Halleluja. Laten we God eren met onze bezittingen. Je kunt niet door de geest geleid worden en nooit een gever zijn. Bam, 1-0. Ik wil je uitdagen, dat hoor je wel, hè. De vijfde conclusie. Jezus is uit op ons geld als wij eraan vastzitten, omdat hij niet wil dat wij door de mammon worden genomen. Hij wil niet dat wij gevangen zijn in hebzucht en geldgierigheid en geldzucht, wat de wortel van alle kwaad is, zegt Paulus tegen Timotheus. Nee, hij wil dat we vrij zijn. En als je vrij bent, dan kun je weggeven wat je hebt. Als je niet aan je geld vastzit, dan geef je het graag. Want het is niet zo belangrijk voor je. It's only money. Het is maar geld en God heeft genoeg en hij kan je zegenen. Er zijn twee verhalen in het Nieuwe Testament. Het een is van de rijke jongeling in Marcus 10. En die rijke jongeling die had alles gedaan wat Jezus wilde dat hij zou doen. En hij kwam terug bij Jezus en hij zei, ik heb het allemaal gedaan. En dan zegt Jezus tegen hem, geef dan je bezittingen weg en kom hier en volg mij. En dan staat er, de rijke jongeling ging teleurgesteld heen. Zijn geld en zijn bezittingen hielden hem af van die relatie met Jezus. En dat avontuur met Jezus en die voorzieningen van Jezus die hij had kunnen hebben. En dan twee hoofdstukken later schrijft Marcus ons in Marcus 12 het verhaal van de arme weduwe. En de arme weduwe die had helemaal niks en toch gaf ze het allerlaatste wat ze had. En Jezus ziet het en hij zegt tegen de mensen om zich heen, hij zegt in Marcus 12, zegt hij, maar zij heeft meer gegeven dan wie ook, want zij heeft uit haar armoede gegeven. Ze heeft zelfs dat gegeven wat ze niet had. Jezus daagt ons uit om los te komen van de mammon. En als je los bent van de mammon, dan is geld geven geen probleem meer voor je. Hoe kunnen we dan omgaan met ons geld? Wat ik zelf doe, zeg maar, is elke 25e van de maand haal ik al mijn geld van de bank. En dan gooi ik het omhoog. En dan zeg ik, vader, alles wat u nodig hebt, hou het. En alles wat naar beneden komt, is van mij. En het komt op merkwaardig genoeg altijd goed. En als ik mijn rekeningen betaal, zeg maar, als ik een rekening op de deurmat vind, dan stop ik die in een grote grabbelton. En dan schrijf ik de leverancier waar die rekening vandaan komt, die schrijf ik een brief en dan zeg ik, moet u luisteren. Ik stop de rekeningen bij mij altijd in een grote grabbelton en één keer in de maand, vlak nadat mijn geld binnen is, dan schud ik die grabbelton en dan haal ik een rekening eruit en die betaal ik prompt. En dan schrijf ik aan die leverancier, ik verzoek u te wachten tot het lot u ten deel is gevallen. Ja. Misschien zeg je wel geld geven. Nou Stef, aan het eind van mijn geld hou ik altijd nog een heel stuk maand over. Maar ik wil je 6 principes geven en 1 vraag stellen. 6 principes, hoe kunnen we dan op een Bijbelse manier verantwoord omgaan met ons geld? En ik zou erbij willen zeggen, als je financiële problemen hebt, dan is er genoeg hulp voor je om eruit te komen als je die nodig hebt. Dat wil niet zeggen dat we je geld gaan geven, maar dat we je willen helpen met financieel beheer om daar goed mee om te gaan. Want wij geloven dat wij rentmeesters zijn als christenen van de rijkdommen van God. En dat alles van hem is en dat wij er ook op een verantwoorde en integere manier met ons geld om willen gaan en niet willen verkwisten, maar willen geven. Amen. Dus als ik zou willen zeggen, als je vastzit in de problemen, voel je dan niet beschaamd. Ik stond ook altijd rood. En sommige van de mensen die hier zijn, die weten wel hoe weinig Agnes en ik altijd hadden. En dus voel je vrij om te komen en zeggen, ik heb hulp nodig. Zoek de leiding van de gemeente op en zeg, ik heb hulp nodig om met mijn geld om te leren gaan. Dan willen we je helpen met wijsheid. Maar allereerst zou ik dit willen zeggen. Wij geven niet om te ontvangen. Wij ontvangen om te geven. Geven om te ontvangen. Met andere woorden, ik betaal mijn tiende zodat God mij meer zal zegenen. Dat is gierigheid. Dat is hebzucht. Of daar begint het in ieder geval. Nee, wij ontvangen om te geven. Het een is de mammon, het ander is Jezus. Het een is gierigheid, het ander is vrijgevigheid. En Paulus die zegt in 2 Korinthe 8, 9, 2 Korinthe 11 van alles over financiën. En daar heeft hij het over de kerk in Macedonië in het noorden. En hij zegt, die mensen die hebben uit hun armoede gegeven, schrijft hij aan de Korinthe in het zuiden, zeg maar. In het gebied van Achaïe, wat Zuid-Griekenland is. Macedonië in het noorden, Achaïe in het zuiden. En hij zegt tegen hen, hij zegt, neem een voorbeeld aan de broeders in Macedonië. Want ze hebben zelfs uit hun armoede hebben ze extreem gegeven. Als die rijke of die arme weduwe. Geef dan, zegt hij. En hij zegt, wat wij willen is dat je een gift geeft als een zegen en niet een gift als in gierigheid gegeven. Met andere woorden, we willen dat je een gift geeft vanuit dat je het wilt, dat je wilt zegenen. En niet dat je denkt, oh, maar dan kan ik er zelf nog voordeel aan behalen. Dat is gierigheid. Tweede, wat ook waar is wanneer wij gaan geven, zullen wij ook gaan ontvangen. En wanneer wij veel geven, zegt Paulus in 2 Korinthe 9, dan zullen we ook veel ontvangen. En wanneer we weinig geven, mildelijk zaaien, zegt hij, dan zullen we ook mildelijk oogsten. Dus Billy Graham die zegt, geven is een opdracht van Jezus. Maar Billy Graham zegt erachteraan, maar het is ook een uitnodiging tot een heerlijk leven van geven en ontvangen. En weer geven en weer ontvangen. En hoe meer je ontvangt, hoe meer je kunt geven. Amen. Dus Paulus daagt ons uit. Hij zegt, geef veel, zodat je ook veel zult ontvangen. En misschien dat je het stoffelijke zaait, zegt hij, maar het geestelijke oogst. Met andere woorden, het is ook niet zo dat je als je 100 euro geeft, je zeg maar 1000 euro terug zult krijgen. Of 60.000 euro. Misschien is het wat te kort door de bocht om die vergelijking 1-op-1 te maken. Ik denk dat je wel eens een geestelijke zegen terug zou kunnen krijgen als je een stoffelijke zegen zaait. Amen. De zegenende ziel, Spreuk 11 vers 25, wordt overvloedig verkwinkt. Wie laaft, wordt ook zelf gelaafd. Dat is een principe van het koninkrijk van de hemel. In 2 Korinthe 9 vers 6, wie karig zaait, die oogst ook karig. Wie zegenrijk zaait, die zal ook zegenrijk oogsten. En misschien dat je een geestelijke oogst krijgt wanneer je het stoffelijke zaait. Of wanneer je het geestelijke zaait, je een stoffelijke oogst krijgt. Derde principe. We geven niet omdat het moet, maar omdat we het willen. En niet uit religieuze angst, maar in een vast geloof. Laat ieder doen, zegt Paulus in vers 7 van 2 Korinthe 9, zoals hij in zijn hart heeft voorgenomen. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Dat zeggen wij vaak tegen elkaar, maar het is pas blijmoedig als je het wilt en niet als het moet. Ik zou wel eens willen zeggen, van kracht naar kramp, dat is wetties. Nee, van kramp naar kracht. Want het is zaliger, zegt Paulus, te geven dan om te ontvangen. Vierde principe. We geven niet van wat wij overhouden. Nee, we willen het eerste geven aan God. We willen een offer brengen aan Hem. We willen geen collecte houden. Ik heb wel eens moeite daarmee. Als ik dan in de samenkomst zit, zullen we nog een collecte houden? Heb je nog wat over voor het koninkrijk, zeg maar, zo ongeveer? Nee, we willen een offer geven. En een offer doet misschien pijn. De Bijbel spreekt nergens over collectes. Vijfde. We willen gevende mensen zijn, omdat we het karakter en de natuur van God willen weerspiegelen zoals Hij is. Want Hij gaf ons zijn onuitsprekelijke gift, zegt Paulus. Aan het einde van 2 Korinthe 9. Opdat wij kinderen mogen zijn van onze Vader die in de hemel is. Matthäus 5 vers 45. Laat zo je licht schijnen. 5 vers 16 uit Matthäus. Opdat zij uw werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Met andere woorden, als wij geven. En dat is dan ook gelijk mijn volgende punt. Als wij geven, dan zal het leiden tot aanbidding bij anderen. De dienst, zegt Paulus, van vrijgevigheid. Het zesde punt is een reactie van onze aanbidding op God. Maar het zal ook aanbidding bij andere mensen teweeg brengen. Hij zegt in 2 Korinthe 9, zegt hij dit tegen diezelfde mensen in Korinthe, in Achaïe. Zo zult u in alles rijk worden tot alle vrijgevigheid in staat, zegt hij. Een vrijgevigheid die dankzegging aan God teweeg brengt. En dan zegt hij het nog een keer, een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God. Met andere woorden, wanneer wij gevende mensen zijn als gemeente van Jezus Christus. Naar elkaar en misschien wel naar mensen buiten. Dat wij vrijgevige mensen zijn. Dan zal het aanbidding losmaken buiten onszelf. Dan zullen anderen onze goede werken zien en onze Vader verheerlijken die in de hemel is. En dan zullen ze denken, wauw, die God daar wil ik bij horen. Yes, ha. Wat een goede God is dat. Hij is een gevende God. U merkt het, de passie vlamt. Ja. Ik kan het ook niet laten. Dit zijn zulke mooie dingen. En ik hoop vanochtend dat je vrij wordt. Vrij van de kramp. Vrij van de angst. En dat je geloof pakt. En dat je een grotere gever zal zijn dan je ooit bent geweest. En daarom is mijn vraag als laatste. Mag God je portemonnee hebben? Mag die hebben wat jij hebt? Ik weet nog het allereerste moment dat de Heilige Geest in mijn leven kwam. Ik was 17, een jonge tiener. En ik lag op mijn knieën en de Heilige Geest, het leek wel alsof de Heilige Geest voor me stond. En hij kwam om me heen en hij kwam naar binnen. En de Heilige Geest zei, Stef, mag ik alles hebben? Ik wil jou helemaal. En hij was niet dwangmatig. Hij was als een magneet en ik kon niet anders dan aan hem verkleefd raken. Ik wilde mezelf helemaal aan hem geven. Ja, Heer, u mag alles hebben. En het heeft even geduurd, maar hij heeft ook mijn geld. Hij heeft ook mijn bezittingen. En mijn vrouw is van hem. En mijn huis is van hem. En mijn boot is van hem. Ik zeil graag en alles is van hem. En ik zal u dit zeggen, hij heeft me nog nooit tekort gedaan. Mensen hebben me tekort gedaan, maar de Vader heeft altijd voorzien. Dus ik wil je vanochtend uitdagen. Wil je je portemonnee aan hem geven? Wil je dat avontuur met de Vader aangaan? En zeggen, Vader, als ik ga geven, zult u mij zegenen, zodat ik nog meer zal geven. En ik wil u alles geven, want ik wil niet vastzitten aan de mammon. Nee, ik wil vastzitten aan Jezus. En Vader, vanochtend geef ik ook mijn angst aan u. En geef ik mijn kramp aan u. Wat heb ik in een kramp geleefd, doordat ik altijd dacht dat u me pas kon zegenen als ik eerst zou gaan geven. Wat heb ik in een kramp geleefd? Nee, Vader, ik geef het allemaal terug aan u. En ik zeg, de zonen en de dochters zijn vrij. Ik ben vrij. Vanochtend, Vader, mag u alles hebben. Want ik wil leven voor uw eer. Amen. Amen. Vader, we willen gewoon samen vanochtend, willen we, als we uw woord zo geopend hebben, hier willen we zeggen, Vader, alles is van u. U mag alles hebben en we willen alles aan u geven. Vader, dank u wel dat u de angst breekt in ons hart. Dat u ons vrijzet in geloof. Vader, dank u wel dat u voorziet op onze bankrekening. En Vader, daar waar toch geroofd is, Vader, dat u teruggeeft. Vader, daar waar we tekorten hebben, Vader, daar bid ik dat u komt met overvloed. Vader, daar waar ons hart gevangen is geraakt in angst, daar bid ik dat u ons bevrijdt. Niet langer de intimidatie. Niet langer meer de manipulatie. Maar de vrijheid. U bent een goede Vader. U bent een goede God. Jezus. Schaam je niet. Voel je vrij. Voel je vrij als je hulp nodig hebt. Als je gebed nodig hebt. Voel je vrij om even te gaan staan. Jezus is hier. Wij willen niet dat je in je eentje moet worstelen met deze dingen. We willen als gemeente om je heen staan. Welkom, Heilige Geest. En Vader, ik bid dat u ons gevers maakt, meer dan ooit tevoren. Dat we nog meer zullen geven als we ooit hebben gedaan. Daar waar u ons leidt om te geven. Daar waar u ons geloof voor heeft gegeven. Niet wat mensen verwachten, maar wat we voor u kunnen zijn. We willen vanochtend zeggen als gemeente, laat ons geld er zijn voor uw eer. Laat onze bezittingen er zijn voor uw eer. We willen u eren in de cultuur van eer met alles wat we hebben. Onszelf en wat u ons gegeven hebt. En we geven het terug aan u. En we willen zeggen, ook met ons geld, willen we zeggen, Heer, zoek eerst uw koninkrijk. Heer, ook met ons geld, zeggen we. We zoeken eerst uw koninkrijk en uw gerechtigheid. En alles is van u, Jezus. Halleluja. Halleluja. De Heer zegen je vanochtend. Amen.